Absoluut. Ik denk dat ik 2 weken na mijn verdediging, waar hij ook bij was, 2 weken later stond ik op het veld op de wassende maan. Wow. Met mijn handen in de aarde.
Ik zie jou stralen als je dat zegt.
Ja, ja. Mijn gezondheid, fysisch en mentaal, is er. Doctoraat is ook iets zwaar, hè, dat je thesis schrijver. Dus het was voor mij echt een thuiskomen bij wezen, omdat ik iets. Mm-hmm. Dat ik me echt direct thuis voelde. Ik moest ook niet meer altijd in mijn kop zitten. Mijn lichaam kon ook iets betekenen. Ja. En je slaapt er beter van, je zit buiten. Ik heb mijn levenslang eczema-problemen gehad. En na een paar weken op het veld heb ik het sinds dan eigenlijk nooit meer gehad.
Vandaag sprak ik met Dave Bucken. Hij is sedert 2015 medeboer op het Weiveld. Een biologische CSA-zelfoogstboerderij met groenten en kleinfruit op 5 hectare in Destelbergen. Na zijn doctoraat in de bodemecologie werd hij niet alleen boer, maar ook docent bodem bij Landwijzer, het vormingscentrum voor biologische en biodynamische landbouw en voeding in Vlaanderen. Ik sprak met Dave over de paradigma-shift in de plantenvoeding, namelijk dat planten zich kunnen voeden met veel complexere nutriënten dan alleen die in de minerale vorm. Over hoe hij na het wetenschappelijke onderzoek en het vele speurwerk onder de microscoop naar nematoden het lichamelijk positieve effect heeft ervaren bij het, tussen aanhalingstekens, thuiskomen als medeboer op het Weiveld, de tweede CSA-boerderij in Vlaanderen. We bespraken composteringstechnieken en kwaliteiten, mulchen, de effecten van warme thee, groenbemesting, het belang van bodemanalyse met een spade in de grond en de noodzaak aan agroforestry of behaging van het landschap. Het vervolg hoor je in de tweede episode, want we waren niet meteen uitgepraat.
Hallo iedereen, welkom bij de podcast Peer Review brengt de bodem tot leven. Hoe krijgen we meer regenwormen in onze bodems? Ik ben Jeroen Mathé van Wervel, de beweging voor gezonde landbouw. Ik ga in gesprek met mensen die op weg zijn naar regeneratieve landbouw. Omdat gezonde voeding begint in veerkrachtige ecosystemen.
Dag Dave.
Dag Jeroen.
Ik ben blij dat ik jou hier aan de keukentafel heb.
Ja,
om jou
met
eens
plezier.
Aan de tand te voelen over van alles en nog wat.
Ja.
Hoe is het met jou?
Heel goed, een beetje aan het bekomen van nog eens een keer een hevig seizoen. Hè? Al de hitte en de droogte, maar de rust begint te komen.
De rust begint te komen, ja. Dat we toch in eind oktober naderen. Ja, welke historiek heeft jou gebracht waar je nu bent? Je bent zelf geen boerzoon, denk ik?
Nee, absoluut niet. Ik denk niet dat er iets van landbouw in mijn gekende familiegeschiedenis is. Mijn voorouders waren vissers, eigenlijk. Ook ergens... Handarbeid. Maar nee, ik denk zelfs mijn ouders hebben nooit een moestuin gehad. Dus dat is iets dat gekomen is op het einde van mijn eigen hogere studies.
Ja, wat heb je gestudeerd?
Ik heb een bachelor in milieuwetenschappen gedaan in Schotland, mijn geboorteland. Heel fascinerend was, maar op het einde van de rit had ik zoiets van ik wil iets proactief doen, iets praktisch, iets positiefs. En toen heb ik heel toevallig tussen mijn laatste 2 examens een permacultuurtuin ontdekt op de Isle of Skye.
Mm-hmm.
Ik had er nog nooit van gehoord, maar toen opeens was dat een ruka-moment van een beetje de hele ecologie-achtergrond richting de voedsel en zelfvoorziening zien. Dus ik was helemaal weg met het hele permacultuurverhaal. En daarop beginnen bouwen en experimenteren en een paar jaar later hadden we een commune in Frankrijk rond permacultuur dat zelfvoorzienend ging moeten zijn, maar natuurlijk op heel veel vlakken misliep, omdat wij niks van ervaring en kennis hadden.
Mm-hmm.
Ik liep wel rond op de boerderijen als klein kind in de weilanden tussen de koeien in Nederland. Ik heb toch vage herinneringen van zelfs de koeien binnen te brengen met wilgetakjes.
Schotland, Frankrijk, Nederland,
noemde
je al.
Ja, dat is het ongeveer. Ja. In België dan, hè.
Ja.
Maar ik had eigenlijk toen al, denk ik, een beetje een afkeur van wat ik als landbouw beschouwde. Dat hele industriële karakter van lange lege weilanden en stallen en de geur van de drijfmest elke lente. Dus het is vooral via ons eigen soort permacultuur aanpak en experimentatie in Frankrijk was dat dan. Dat ik in aanraking ben gekomen met, landbouw is nog een groot woord, dat is heel ambachtelijk.
Ja.
Maar toen beslist ik van, ik heb absoluut niet genoeg kennis en ben ik door omstandigheden terug in België beland met de moeder van mijn kinderen. Mm. En beslist om me te verdiepen in een masters in bodemkunde. Begonnen aan de UGent.
Ja.
Ik had al redelijk wat over bodem geleerd in mijn eerste diploma. En het interesseert me wel. Dus dan ben ik verder in die, op dat pad gegaan eigenlijk.
Ja, en masters in Gent over bodemkunde. Maar dan toch, na die masters... Niet in de praktijk gegaan, terug van de permacultuur of van de landbouw onmiddellijk?
Nee, ik ben direct eigenlijk halverwege de masters eigenlijk een soort overgang kunnen maken naar een doctoraat. Mm-hmm. Een positie die vrij was, dat ingevuld moest worden. En dat eigenlijk echt wel in mijn thema was, bodemecologie en bodemvruchtbaarheid.
Ja.
En er was geld voor en ik had er geen, dus ik dacht van ik ga ervoor.
Ja.
En ik denk 5,5 jaar lang heb gedaan om tot mijn verdediging, waar hij ook bij was.
Ja, inderdaad. En
ik heb er geen spijt van. Het was zeer boeiend om die inzicht te kunnen krijgen, wat je anders als boer zeker weinig gelegenheden krijgt om die data, die informatie te hebben en ook niet de wereld onder de microscoop, zoals ik ook veel wezens, nematoden dan heb mogen zien. Ja. Dat was fantastisch allemaal, maar...
Was dat jouw specialisatie dan? Van
ons vakgroep keek veel naar stikstofdynamiek. Hè, een van de belangrijkste mm-hmm. voedingsstoffen in de landbouw. Hè, een van de meest moeilijke om goed te beheren.
Ja.
En dus mijn opdracht of de opdracht van het doctoraatsproject was een beetje te kijken in hoeverre dat deel van de bodemfauna, en in dit geval de vrijlevende nematoden, die relatief makkelijk te traceren en te identificeren zijn, hoeveel stikstof door hun ging, of hoe dat zij de stikstofcyclus, de kringloop daarvan, beïnvloeden. Dus,
met het oog op plantvoeding? Of?
Ja, allemaal in het kader van landbouw en stikstofmineralisatie. Dus hetgene dat, zogezegd, volgens mm-hmm. de oude paradigma, kunnen we het nu ondertussen noemen, mm-hmm. Hetgene wat ter beschikking komt voor plantvoeding en opname.
Je zegt daar iets interessants, mineralisatie en oude paradigma. Is dat het oude paradigma, dat voedingsstoffen eerst volledig gemineraliseerd moeten worden en dan pas kunnen opgenomen worden door planten? Kan je dat wat uitleggen?
Ja, zeker. Zo heb ik het altijd natuurlijk geleerd. En zo, volgens mij wordt het nog steeds voor de grote meerderheid gezien als organisch stof breekt af en... Resten of de mineralen, stoffen die overblijven na de afbraak, zijn degene dat de planten kunnen opnemen. En
als de kringloop. Ionen.
Ja, voilà. Ja. Dus nitraten en ammonium bijvoorbeeld voor stikstof. Mm-hmm. Ondertussen, en dat heb ik ook wel een beetje beginnen zien in de literatuur toen ik mijn doctoraat deed, zijn er heel wat andere pathways of mechanismen dat planten zich mee voeden. Mm-hmm. Of dat die altijd even relevant zijn in een landbouwcontext. Ik had mijn vragen bij, daar hebben we al vaker over uitgewisseld.
Ja.
Maar ik probeer nu, dat ik niet in onderzoek zit, wel een beetje mee te zijn, ook vaak door dialogen met mensen zoals jou.
Mm-hmm.
En ik heb echt het gevoel dat we een totale paradigma shift aan het meemaken zijn van hoe dat planten zich, in totaalbeeld van hoe ze zich aan hun voedingsstoffen komen. Hè.
Ja.
Dus zowel interacties met bacteriën, schimmels en mycorrhizas in de rhizosfeer, als ook gemengde voedingsmechanismen, zoals bacteriën lijvend opeten.
Dat planten hele bacteriën kunnen
raken. Ja, ik heb daar de video's van gezien, dat was echt frappant. Hè.
Ja.
Dat de wortels eigenlijk een soort voedingsmonden zijn die bacteriën mm-hmm. leegzuigen en terug uitspugen.
Ja, dat planten eigenlijk bacteriën telen.
Ja.
In de rhizosfeer. Ja. De rhizofagie.
Ja, voilà, rhizofagie en de mixotrofie. Dus ik vind het allemaal heel fascinerend en dat brengt heel veel vragen naar boven, natuurlijk. Hè. Onder andere het gebruik van kunstmest uiteraard, maar zelfs de klassieke organische bemestingen in de biologische of duurzamere landbouw is ook allemaal gebaseerd op de afbraak en dan opname van de restproducten.
Ja. Dus eigenlijk toch wel sinds dat je uit het onderzoek gestapt bent, volg je wel die relevante wetenschappelijke literatuur toch nog op?
Ik volg het van op een afstand, zou ik eerlijk zeggen, want ik heb niet de tijd, en misschien ook niet de energie om alles te verteren. Het is veel en dat is wat ik wil zeggen, onderzoek, het is heel makkelijk om je te verliezen in talloze artikels met soms tegenstrijdige bevindingen en conclusies.
Mm-hmm.
En dan zie je er ene na, die is geciteerd door zoveel anderen, dus dan moet ik die ook gaan lezen voor je weet zeggen. Mm-hmm. Het is bijna eindloze onderneming om mee te zijn. Dus ik volg het al in de grote lijnen, laten we het zeggen, vanuit de zijlijn. Maar ik hoef niet de baas te zijn, ik hoef niet allemaal perfect weten. Ik heb dat echt losgelaten.
Ja. En waarom ben je dan eigenlijk gestopt na je doctoraat? Was het direct na je doctoraat?
Ja, absoluut. Ik denk dat ik 2 weken na mijn verdediging, waar je ook bij was, 2 weken later stond ik op het veld op de wassende maan.
Wow.
Met mijn handen in de aarde.
Ik zie jou stralen als je dat zegt.
Ja, ja. Mijn gezondheid, fysisch en mentaal, is er. Doctoraat is ook iets zwaar, hè, dat je thesis schrijver. Dus het was voor mij echt een... thuiskomen bij mijn wezen, omdat ik echt iets...
Mm-hmm.
Dat ik me echt direct thuis voelde. Ik moest ook niet meer altijd in mijn kop zitten. Mijn lichaam kon ook iets betekenen.
Ja.
En je slaapt er beter van, je zit buiten. Ik heb mijn levenslang eczema-problemen gehad. En na een paar weken op het veld heb ik het sinds dan eigenlijk nooit meer gehad.
Ja,
zoals dat niet veel zegt.
Ja, dat is significant, hè. Ik sprak in een eerdere episode met Nico van de Vanet, die ook onderzoeker geweest is eerst en nadien boer geworden. En hij zei me dat het een beetje frustrerend was soms, dat veel onderzoeksprojecten een heel kortlopende duur hebben, waardoor ze soms dingen bewijzen die op korte termijn, of bewijzen dat iets op korte termijn voordelig is. Terwijl als je die praktijk dan verder zet, dat het op lange termijn eigenlijk nefast is of degraderend werkt op de bodem.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar? Van waar kwam jouw onderzoeksfinanciering? Was daar ook dat probleem van korte en lange termijn?
Ja, allee, bij mij was het inderdaad een bof project. Dus eigenlijk, zoals ik de onderzoek zie, die gaan van de ene project naar de andere op zoek naar waar de fondsen zijn.
Een wat project?
Van de ene project naar de andere, op zoek naar waar er fondsen zijn.
Wat zei je?
De universiteit in het algemeen, de onderzoekswereld, heeft geld nodig.
En
welke de wetenschapscommissies, welke projecten of thema's zijn goedgekeurd, zijn degene waar er financiering voor is. Dus zijn soms helemaal zelfs shifts in de thema's dat onderzocht worden, naar gelang waar het follow the money, een beetje.
Ja.
En dus bijvoorbeeld het werk dat ik deed aan de universiteit, is volgens mij wordt dat nu niet op die manier zelfs verder gezet.
Nee.
En dat was voor mij dan een beetje de reden waarom, om een beetje terug de vorige vraag te koppelen, de reden waarom ik het niet zag zitten om verder te doen, omdat ik me heel erg als een individu voelde die eigenlijk een reuze grote en zeer belangrijke thema bestudeerde, hè, bodemecologie en al die complexe interacties. Maar daar heb je een hele team voor nodig, een hele groep of vakgroep dat zelfs dat daaraan op gericht is. En waar je alleen door veel onderzoek echt resultaten uit kan halen. En dan heeft die langtermijn perspectief nodig. En in de huidige onderzoekswereld heb ik niet het gevoel dat erin zit. Het gaat vooral om publiceren.
Ja.
En over die korte termijnen versus lange duren. Toen was het al heel duidelijk dat er ik had een heel mooi artikel uitgevonden. Dat er, die bewees dat er een bias was. Dus een Nederlands bias.
Vooringenomenheid.
Ja, vooringenomenheid naar kortere, kleinere, meer gecontroleerde proeven. Dus proefbuizen. Kun je fantastische resultaten hebben. Dus alles van gentech, biotech, kan je mooie artikels publiceren. Wil jij een complex ecosysteem op lang termijn gaan bestuderen, heb je geen significante resultaten en is het niet zwart op wit en is het allemaal wat complexer, maar wel de werkelijkheid. Dat krijgt dan steeds minder aandacht op dat. Als onderzoeker heb je er niet veel aan. Dan publiceer je minder enzovoort. En dat is de manier dat het allemaal wordt gevaardeerd, hè, helaas.
Dat is een beetje de tegenstelling tussen boeren die managers zijn van heel complexe systemen en wetenschappers die eigenlijk de complexiteit uit een systeem proberen halen en één factor heel sterk controleren. Om...
Ja, er zijn ook takken van de wetenschap die het complexiteit omarmen en dat ook als vak maken. En ecologie voor mij is een van die mooie multidisciplinaire academische vakken dat echt probeert te kijken naar de interacties en de complexe systemen en vandaar dat hele. Ja. Maar dat ecologische visie is iets dat ik weinig terugvond in de onderzoekssfeer waar ik zat. Dat zit eerder heel hard beïnvloed vast door alles, de biotech.
Ja. Dus je bent dan op een bepaald moment gestopt met die onderzoekswereld, maar hoe is jouw verhouding nu met die onderzoekswereld? Ik kan me inbeelden dat die onderzoeksattitude dat je had en waarschijnlijk nog, dat je die eigenlijk nog altijd hebt, door experimentjes gecontroleerd op te zetten in je eigen bedrijf. Kan je misschien eerst daar...
Die attitude, de wetenschappelijke attitude, tussen haakjes, want ja, onder wetenschapper kan heel veel verschillende dingen bedoelen eigenlijk. Mm. Voor mij gaat dat echt over een, ten eerste misschien gewoon een gevolg van natuurlijke nieuwsgierigheid. Ja. Ja, van hoe werkt dit? Mm. Waarom gebeurt dat zo? Wat gebeurt er als we het anders doen? Nee, het zijn eigenlijk zeer intuïtieve vragen dat eigenlijk niet alleen boeren, maar allerlei mensen zich een vraag kunnen stellen. Ja. En ik zou er misschien ook aan koppelen, ook een beetje alles, de reflex hebben van alles een vraag te stellen van. Er niet ervan uitgaan omdat iemand zegt dat het zo is, dat het alles direct aanvaarden, maar echt alles vragen van, is dat echt zo? En geldt dat altijd overal? Ja. Heel toepasselijk op landbouw, hè, want als onkel Jeff zegt dat hij altijd tegen een boom piste en dat hij superschone appels hadden, dat betekent niet dat tegen een boom gaan plassen goede appels geeft. Ja. Zo die anekdotisch eruit halen en echt kijken en dan van, kijk, als je merkt dan 50 verschillende landen waar mensen die de praktijk hebben, dat er altijd een positief invloed heeft, dan zijn je op een piste. Mm-hmm. Dus ik denk dat ik dat zo'n beetje, die reflex probeer heel hard te bewaren naar proberen de wereld te begrijpen, hoe dat de wereld in elkaar zit en ook het leven onder de bodem natuurlijk en mm-hmm. in de landbouwcontext. Al die complexe onzichtbare processen eigenlijk die we op plaats nemen, maar dat we niet kunnen zien, niet kunnen voelen, niet kunnen vastpakken. Mm. Maar experimenten, nee, eigenlijk niet echt. Oh. Want ja, experimenten is een beetje ook een opoffering van... Dat betekent dat je de helft van je knolselders niet gaat bemesten om te zien wat dat gaat doen. Ja, dat is een risico als landbouwer. Dus daarom dat wij proefcentra hebben die soort dingen wel in theorie kunnen doen. Dus wij gaan wel proeven doen, maar dat niet echt wetenschappelijk onderbouwd zijn. Gewoon een beetje van dit en dat proberen. En dan als het iets geeft volgend jaar met een ander gewas of deelt of... Ja. Op die manier.
Kan je zo'n voorbeeld geven van zoiets?
Ja. Dus wij zijn nu bijvoorbeeld heel actueel, hè, want wij boeren op een droge zandgrond en ondanks al onze goede intenties en bodemzorg dat wij proberen hanteren, ruime vruchtwisseling, veel groenbemesters, niet te veel bewerken enzovoort, dat we nog steeds voor grote uitdagingen komen te staan, onder andere door de hete droge jaren en de beperkte veerkracht van onze bodem, dat die gewoon snel uitdroogt, weinig reserves en water kan vasthouden, met alle gevolgen daarvan voor uw gewassen. Dus we zijn de laatste jaren heel hard gaan zoeken naar van hoe konden wij ons oppervlakte beschermen tegen verdere uitdroging en tegelijkertijd dingen zoals schoffelen en bieden beperken. Dus we hebben nu een systeem gevonden om ons eigen mulch van ons de groenbemesters eigenlijk af te maaien en met onze meskar direct kunnen toedienen op de bedden. Ja. En ja, welke teelt doe je dat dan in? Bij welke werkt het beter? Dus we zijn voor de makkelijke optie gegaan, waar er veel lege ruimte tussen zat, de pompoenen. Mm-hmm. En dat bleek dus redelijk nadelig te zijn voor ons, want de temperaturen in de bodem waren inderdaad veel frisser en koeler. Fantastisch was.
Isolatielaag
inderdaad. Ja. En onze pompoenen zijn niet allemaal zo goed afgerijpt dit jaar. Ja. Terwijl het een fantastisch goed jaar was voor pompoenen in het algemeen. Dus volgende keer gaan we wat meer nadenken. Misschien doen we dat eerder bij de prei of de korrel of de knolcel. Dus dingen die wel van een koel klimaat, frisse gronden houden, dat niet dat probleem hebben. Ja. Maar er zijn geen handleidingen voor van hoe het allemaal moet. Het is allemaal een beetje... Terra incognita. Hè?
Ja. Dus experimenteren doe je nog wel, maar niet gecontroleerd. En dan één blok wel, één blok niet. En
ja.
Dus niet op een wetenschappelijke manier, maar wel op een risico-averse manier.
Ja, voilà. Ja. Niet al je eieren in één mond leggen, bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Je sprak al iets over hoe dat je de bodem bekijkt en hoe zie je... Of je goed bezig bent qua bodemzorg. Welke methode gebruik je daarvoor? Hoe kijk je naar de fysica, de chemie, de biologie? Mm-hmm. Wat is uiteindelijk voor u een moment dat je zegt dat je in het veld staat of dat je een of andere analyse bekijkt en je zegt, oké, ik zit op het goede spoor?
Hele goede vraag en ook geen evidente, want bodem is een heel complexe iets. Het is niet iets voor mij, het is een omgeving, het is een plaats, een ontmoetingsplaats tussen heel veel verschillende werelden, laten we maar zeggen. Dat oneindig complex is. En onze definitie van wat een goede of vruchtbare of gezonde bodem is, is niet eenzijdig. Het is niet een score van 1 op 10 en zeggen, ah, dit is een bodem 8. Zo werkt het niet.
Nee.
Dus het is sowieso veel aspecten aan. Hè? Zoals je zelf zei, er is het fysische kant en het, de chemische vruchtbaarheid, als we het zo mogen noemen. En natuurlijk ook het, alles wat leeft in de bodem. Dus je kunt niet naar één ding kijken en zeggen van, ja, het is goed in orde. Want het is ook die soort veerkracht door de tijd. En je kunt een goed, mooie structuur behalen met mechanische bewerking dat totaal niet in de tijd uitgerekt is, omdat dat niet in stand wordt gehouden door de microben en het schimmelleven bijvoorbeeld. Dus waar kijk ik naar? Of wat zijn mijn indicators? We laten wel jaarlijks een analyse doen. En dat voor ons dient vooral om bij ons dan de zuurtegraad. Was een beetje een zorg. Dat is ondertussen in orde gebracht. Dus daar moeten we niet te veel meer aan denken.
Een analyse is een
bodemanalyse. Dus een chemisch bodemanalyse. En laten wij wel doen. Maar ik pak dat allemaal met een korrel zout. Bij wijze van spreken. Maar wat we daar wel heel makkelijk kunnen zien is de organisch stofgehalte. Maar het is ook niet omdat we goede praktijken doen of goed bezig zijn, dat dat direct het jaar daarna zich weerspiegelt in een analyse. Dus ook aanvaarden dat goede praktijken hebben soms hun tijd nodig om resultaten te boeken.
Ja.
Dus dat doen we wel, maar in het algemeen probeer ik niet te veel focus te leggen op een analyse, want dan zijn we heel veel informatie kwijt. Hè. Dat is weer de proefbuis. Je bodem gaat in een proefbuis en je krijgt een rij van cijfers die zegt, er zit zoveel van dit in je bodem. Maar het zegt niks over die architectuur in de bodem van wat, waar, wanneer en met wie en welke interacties er allemaal gebeuren.
Nee.
Welke samenwerkingen er zijn geweest of niet tussen mycorrhizas en plantenwortels.
Die analyses bestaan ook, of nog niet?
Ja, maar die zijn al een pak meer complexer en ja. Hoe vaak moet je ze doen? Hè? Dat is altijd, analyses ook altijd een momentopname. Ja. Niet zoals organisch stof is dat wel oké om dat jaarlijks te doen, maar om één keer ergens in het jaar het bodemleven in kaart te brengen, is in mijn ogen, omdat ik dat veel heb gekeken, het is heel veel variabiliteit, zeker met weer en seizoenen. Dat is niet genoeg om of een volledig zicht te krijgen. En ik vraag me af of het wel mogelijk is, maar ook de moeite waard is om als landbouwer dat proberen echt helemaal te traceren, stuk voor stuk, weten hoe het zit met mijn schimmelpopulatie of met mijn actieve, nuttige bacteriën of noem maar op. Er is zoveel dat wij niet weten en dat nog niet, dat we niet zomaar in makkelijk een cijfer kunnen brengen.
Nee.
En wat ik vooral wil zeggen is dat is een andere hele makkelijke manier. En dat is wat ik bij Landwijzer veel doe met de cursisten, waar we niet verwachten dat mensen een bodemkundige wetenschappelijke achtergrond hebben. Dat is kijken naar de bodem. Hè. Je spade bovenhalen en graven en kijken naar wat je ziet. En je hoeft daar geen wetenschapper voor te zijn of veel voorkennis te hebben om te zien dat je structuur gunstig is of gecompacteerd of dat er veel regenwormen zijn. Dat is, iedereen kan dat zien.
Mm-hmm.
En ik denk, regenwormen zijn een hele goede, eenvoudige indicator van de vruchtbaarheid van een bodem.
Heel concreet nu.
Ja.
Ik kom bij u en ik steek een spade in de grond. En spade heeft een bepaalde afmeting, dus ik leg die zoden op de grond. Wat moet ik dan zien om te zeggen?
Well, als je daar een mooie donkere kleur ziet en geen massieve brokken, maar een mooie kruimelstructuur, een granola couscous-achtig ding, en je vindt daar een tiental wormen al in je spadestik, voor mij zijn dat al goede tekens.
Ja.
Maar dat gaat niet zeggen of dat je nitraat aan het verliezen zijn of te veel fosfaten erin hebt of dat je foutieve zuurtegraad hebt. Dat zie je er niet.
Nee.
Dus. Maar dat zijn wel die structuurdiensten, dingen dat je makkelijk, relatief makkelijk kan zien en aan werken. Elke boer, beginnend of oud, kan dat doen.
John Kemp is nogal, dat is een agronoom die ik volg, een Amerikaanse agronoom, die is nogal fan van plantsapanalyses. Mm-hmm. Voor grootschalige situaties en akkerbouwteelten is dat, denk ik, een haalbare kaart om daarin te investeren.
Mm-hmm.
Heb je dat zelf al ooit gedaan? Of hoe kijk jij daarnaar?
Nee, ik heb dat niet gedaan. Het is, ik ben er pas echt serieus over beginnen nadenken sinds vorige week bij de Boerenforum, waar wij samen waren, waar dat werd aangehaald als een van de meer betrouwbare manieren om te kijken of je planten niks tekort hebben gehad. Ja. Met de nadruk op hebben gehad, want ja. Je kunt dat, als je tekorten meet, is dat soms een beetje laat voor nog te kunnen bijbemesten. Nou ja, afhankelijk van het systeem dat je in zit. Nee, ik heb er eigenlijk weinig vertrouwen mee. En dat is weer dat typisch soort klassieke academische scheiding tussen de plant en de bodem. Dat is één continuum natuurlijk. Dus nee, ik heb er geen ervaring mee. Ik was er vanochtend op de trein over aan het lezen. En zoveel referentiewaardes van verschillende soorten planten en hoe dat zit. Dus nee, het is compleet nieuw voor mij, maar het is iets dat mij wel interesseert en dat ik wel overweeg om te laten doen. Misschien op teelten waar wij soms wel uitdagender zijn op zandgronden, zoals kolen of knolselders bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus het interesseert me wel, maar ik moet me nog erin verdiepen.
Ja, je sprak dat je probeert aan goede bodemzorg te doen. Je vernoemde al groenbemesters, zo weinig mogelijk grondbewerking. Kan je eens specificeren wat voor jou de belangrijkste principes zijn van goede bodemzorg?
Wel, ik denk dat het voor mij vooral belangrijk is om combinaties te hebben van verschillende praktijken die wij weten dat geen kwaad doen of goed doen. Mm-hmm. En waarom ik dat zeg, is dat ik niet geloof dat we echt alles moeten inzetten enkel op mulchen of alles enkel op de juiste compost of alles op, ik zeg maar wat, de juiste polyculturen creëren. Ik denk dat het combinatie is van al die verschillende praktijken waarmee we echt vooruitgang boeken. En omdat het wat werkt bij de ene, werkt minder bij de andere. Zit het aan de bodem, aan het teeltsysteem, aan de voorgeschiedenis? Allemaal factoren, het klimaat uiteraard. Ja. Maar ik denk, we weten heel veel zaken weten we nog niet over bodem en al die complexe wereld. Het is nog één grote mysterie eigenlijk, voor mij. Dat mag ook zo zijn. Ik hoef niet alles te weten, want alle wetenschappelijk onderzoek heeft ons niet naar meer duurzame landbouw gebracht. Soms het tegendeel zou je kunnen zeggen. Maar er is een inhaalbeweging nu. Hè? Maar, maar dingen zoals organisch materiaal toevoegen aan de bodem, of via externe input, of via ter plaatse geteelde groenbemesters, is een bewezen verbetering van uw bodem, van veel bodemeigenschappen. Dat kan niemand ontkennen tegenwoordig. En ook nog in het klimaatverhaal heeft het nog meer logisch om daarop te focussen. Mm-hmm. Dus dat is iets dat voor mij hoort. Er is geen duurzame landbouw waarop die praktijk niet is ingebouwd in de teeltplanning, de teeltwisseling. Mm-hmm. Om één voorbeeld te geven.
En qua rustgewassen, waar denk je dan aan?
Wij maken gebruik van grasklaver, omdat wij echt een langdurige groenbemester wensen hebben staan. We zitten op een arme zandgrond. Dus we hebben alle baat bij om dat zoveel mogelijk te verrijken eigenlijk met leven, met organisch stof. Dus wij hebben 2,5 jaar op de 6 jaar staat er grasklaver bij ons, aan één stuk. Ja. En daar zien we echt heel duidelijk, daar komen paddenstoelen en regenwormen veel meer terecht. Ja. En
je voegt daar geen organische stof nog als amendement toe of ook?
Tot kort geleden niet, nee. Maar nu, vorige week, een paar dagen geleden hebben we wel een hoop compost laten uitvoeren op ons grasklaver.
Ja, waar? Ja, zeg maar.
Oppervlakkig erop gestrooid.
Ja. En van waar haal je die dan? Kijk je naar de kwaliteit van die compost? Je hebt al, denk ik, dagen in je leven of weken misschien voor de microscoop doorgebracht. Bekijk je die compost? Leeft die compost?
Nee, ik heb die uiteraard niet bestudeerd. Ik heb wel van waar we het van halen. Wij halen de goedkope compost door grote traag. Gewoon omdat ik zie het ook als, hoeveel investeer je ook financieel in, voor hoeveel koolstof of organisch stof zou ik moeten zeggen, die je krijgt. Ja. Maar ik vraag altijd aan de studenten, als wij het over compost hebben, van wat maakt goede compost? Of wat is de kwaliteit van compost? Hoe meet je dat? Of hoe kun je het zelfs weten? En net zoals bij bodem zijn er heel wat verschillende dimensies aan, verschillende aspecten. In dit geval verwachten wij niet dat het een wondermiddel is waarmee we enorme populaties schimmels of gaan aanbrengen. Ik zie het echt als een manier om ons organisch stofgehalte in de bodem te boosten. Dus ik ben redelijk zeker dat ons compost dat wij aanvoeren niet de de beste is. Hè. Dat is allemaal een beetje op groot schaal zo snel mogelijk het proces tot een einde gebracht, waardoor dat die afrijpingsfase bijvoorbeeld veel minder lang heeft geduurd, waardoor dat u de houtige deeltjes niet, misschien niet goed verteerd zijn. Dat is wel iets waar ik naar kijk als de compost aankomt. Ik pak de houtige deeltjes die ik vind, pak ik vast. En als ik ze niet kan verbrijzelen tussen mijn vingers en dat er geen vocht uitkomt, of als ze nog bleek zijn van kleur, dan weet ik dat dat deel van de afbraak nog niet gebeurd is.
Nee, en heb je dan geen schrik om dan stikstofhonger te krijgen?
Nee, want wij doen dat bewust op dat moment enkel op onze grasklaver.
Grasklaver, ja.
En daar hebben we eigenlijk zelfs baat bij.
Ja.
Niet te veel stikstof, zodat die klaver zijn werk doet. En die doet het fantastisch goed. Dus...
En vandaar die paddenstoelen dan ook als die houtsnippers nog verteren. Ja.
Zolang als het proces begonnen is, laten we het zeggen, dat zal wat bevochtig zijn en dat de schimmeldraden, die we niet altijd zien trouwens, niet alle schimmeldraden zijn even zichtbaar, maar zolang als zijn een proces begonnen zijn, zal het verder gaan in de grond. Maar dan zullen we niet het jaar of kort daarna kolen of prei erop willen zetten.
Vandaar is ook, nee, of waarom werk je ze niet in de...
Well, in dit geval willen we ons de grasklaver niet verstoren. En ik heb me... Een paar dagen geleden, ik ben over Ian Tolhorst aan het lezen, die dus echt ook niet echt compost uitvoert, maar half verteerde houtsnippers, dat hij laat, als het zwart ziet, donkerbruin ziet, dan voert hij ze uit, oppervlakkig. En hij zegt, nu staan de wormen om hun werk te doen, om het naar beneden te trekken, wat wormen ook effectief doen. Dus de natuurlijke graad van inwerking, pas als het al preverteerd is, dan mag het dieper de bodem in gaan. Dus...
Wormen gaan dat pas doen als er al een schimmeldecompositie actief is.
Ja. Onlangs zelfs gezien houtsnippers met de studenten die al wel goed bedekt waren met schimmels. En er zaten zelfs regenwormen in die houtsnipperstapel. Dus zodra dat het geen zuiver cellulose lignine-houtig materiaal is, dan...
Zou je boeren in een akkerbouwsituatie aanraden om houtsnippers in te werken, in bepaalde gevallen?
Je hebt hout en je hebt hout. Hè. Je hebt de BRF, de Bois Réaméal Fragmenté, dus vers, jong, smal hout dat gewoon met plantsap zit en schors, is een heel ander verhaal dan droge eikenhout die versnipperd is. Hè. De ene gaat uiteraard veel sneller verteren. En er zijn heel wat proeven waarbij het direct inwerken of oppervlakkig inwerken van vers, jonghoutig materiaal wel gunstige resultaten geeft. Dus ja, het is te zien, hè. Zitten er groenbemesters en rustgewassen in die akkerbouw, dan heeft dat misschien wel een plaats. Zitten er overal hagen rond het landschap, wat ook zou mogen zijn, dan is er nog meer een motivatie om eigen houtsnippers te gaan inwerken. Of samenwerking met natuurorganisaties die wel overal de biomassa beschikken en het zelf niet moeten gebruiken per se.
Maar je sprak van, voor je eigen groenteteelt, van een, dus die rustgewassen met die grasklaver, waar nog een compost op wordt gevoerd, maar je gebruikt ook zelf wormencompost, zeg je. Die maak je zelf.
Ik en mijn collega hebben thuis elk ons eigen wormencompost. Dat is eigenlijk om ons GFT minder snel te doen opvullen. Dus ik smijt daar alles van vers groenteafval, preibladeren, aardappelschillen, wortel, oloof, al die soort dingetjes, alles dat wij niet consumeren, gaat naar de wormenhoop. Maar de hoeveelheid compost dat ik eruit haal is verwaarloosbaar. Ik denk dat ik had berekend dat minder dan 1% was van wat ik erin smijt, dat ik ongeveer terugkrijg een volume als compost. Dus het is verwaarloosbaar. Maar waar ik het wel voor doe, is de sappen die ervan afkomen. Dus de aftreksel van of de thee van de wormencompost, die gebruiken wij wel als plantenvoeding.
Ja.
Om als alternatief aan korrelmest, biologische korrelmest.
Je gebruikt het als plantenvoeding of als inoculant?
En wij gebruiken
beiden,
die... inoculant waarschijnlijk ook. Het probleem is dat ik heb heel weinig wetenschappelijke artikels gevonden over de inhoud van dat sap. Wel over wormencompost is gekend, dus vol met positieve eigenschappen, concentratie en opneembare voedingsstoffen en microben.
Ja.
Prachtig structuur, maar dus de sap zelf heb ik... Ik weet nog steeds niet wat er allemaal in zit, maar...
Ja.
Aangezien het zoals donkere koffie eruit ziet, vermoed ik dat het wel sowieso rijk aan heel wat leven en voedingsstoffen. En we zien het effect op de gewassen. Dus dingen die lang in de opkweek zitten, zoals zomerprei, de 100 dagen in een plantbak zit, mm-hmm. gaan wij dan af en toe vertigeren of ja. Begieten met verdunde vormen compost. En
het plantgoed en ja. het zaaigoed.
Het plantgoed. Dus als het pas aan het kiemen is, heeft het nog niet veel nodig. Maar eenmaal het aan de groei zijn, als we wat deftig plantgoed van prei willen, helpt dat we die...
Ja, ja.
En we doen dat ook voor ons vruchtgewassen, dingen die een tijdje lang in potten moeten opgekweekt worden.
Mm-hmm.
Of veel eisende gewassen, zoals komkommers in de tunnels. Als we zien dat ze wat boost kunnen gebruiken, dat de bladkleur niet helemaal klopt in de productie en de groei, dan gaan we dat ook wel eens durven toepassen. We hebben nooit genoeg voor al onze...
En heb je een gevoel over de werkzaamheid daarvan?
Snel.
Ja.
Snel opneembaar. We hebben ooit 1 jaar een vermoedelijk tekort gehad van spoorelementen in onze komkommers via... diagnose van foto's, dat we echt vermoeden dat we, zoals vaak het geval is op zandgrond, dat dingen zoals boor en molybdeen, spoorelementen die tekort komen en de koppen waren aan het wegvallen, uitsterven. Mm-hmm. En we hebben die wormencompost gebruikt en binnen een week waren ze weer aan de groei.
En is dat dan omdat er boor en molybdeen in die compost zit?
Ik vermoed van wel.
Of is dat omdat er dan leven geïnoculeerd wordt dat in staat is om de niet opneembare boor en molybdeen in de nog niet levend genoeg zijnde bodem.
Ja, heel terecht. Ja,
het zijn
twee
verschillende dynamieken.
Absoluut, ja. Vermoedelijk een beetje van allebei, maar als er van nature al weinig hoge concentraties aan spoorelementen zit, zoals het vaak het geval is in een zandgrond, dan zelfs gaat die betere mobilisatie het niet allemaal oplossen.
Nee.
Het is ook een concentraat ergens van alles wat in levende wezens heeft gezeten, dat we terugvinden in de wormenafdruksel.
Maar hoe komen die wormen dan, dus dat is dan uit de groentenafval, dat zij die molybdeen toch op een of andere manier...
Ja, ik heb het niet gemeten, dus ik durfde me niet over uit te spreken. Ik constateer gewoon dat we ons vermoedelijk tekort, want het was allemaal wel genoeg bemest enzovoort, en water gekregen, maar toch ontbrak er iets. En we hebben dat ook al vaker gemerkt bij een aantal andere gewassen, alweer die knolselder.
Ja.
En toen hebben we het heel duidelijk gezien dat snel opgelost was door die wormencompost. Dus alweer, ik weet niet welke mechanismen of processen er allemaal aan de gang zijn, dan, dat kan ik niet weten als boer, maar...
Nee.
Oké. Dus misschien zo'n gezonde bouillon miso-soep zou het kunnen vergelijken om de immuunsysteem weer op gang te brengen.
Ja.
Weinig wetenschappelijke bewijs voor, maar voor veel mensen werkt het wel.
Ja. Die wormencompost is een bepaalde manier van composteren. Ik weet van jou dat je ook Elaine Ingham... Mm-hmm. compost, dat is een snelle composteringsmethode,
mm-hmm.
kent. Ook David Johnson, de mm-hmm. bioreactor, waar meer een langzame compostering, die vaak een jaar aan ligt in een aerobe mm-hmm. situatie, dat je meer schimmeldominante compost krijgt. Wat denk je daarop? Wat denk je daarover? Is dat toepasbaar op de schaal van een tuinbouwbedrijf? Ben jij daar zelf mee bezig of waarom niet?
Tot nu toe zelf niet bezig geweest met composteringen dat van toepassing is op tuinbouw of landbouwschaal. Gewoon omdat de volumes die je nodig hebt vaak groter zijn dan wat je makkelijk zelf kunt verzamelen aan biomassa, mm-hmm. zij het groen of bruin. Maar toch nu wel van plan om deze herfst aan de slag te gaan. Omdat ik een hoop houtsnippers heb kunnen krijgen van Natuurpunt. En wij ook allerlei groene rechtsstromen gaan hebben binnenkort met de opkuis van onze tunnels bijvoorbeeld en alle vorstgevoelige gewassen. Dus ik ben wel van plan om als experiment zelf een hoop op te zetten. Zonder kering en zonder de hele, of met weinig keren, laten we het zeggen.
En ga je dan voor een bepaalde methode? Of
De trage methode.
De trage methode.
Ja, want... De snelle compost gaat samen met een keerder hebben en dat mechanisch kunnen homogeen keren en die hoge temperaturen in stand te houden. Wij hebben enkel gewoon een tractor en een mestkar, dus kunnen we wel het een en het ander doen. Maar dat is oké, we hebben geen haast. Mm-hmm. compostbedrijven hebben vaak wel haast, want de plaats is geld en de tijd is geld en je moet snel gaan en daarom krijg je soms een niet voltooide product waarvan het makkelijk verteerbare deel tot poeier is verrast eigenlijk bijna. Mm-hmm. En de houtig stuk, zoals ik dus straks zei, nog maar pas beginnen is verteren. Vaak ook heel droog, waardoor dat de biologie ook wel stilvalt. Dus nee, ik weet niet onder welke categorie het valt, maar ik ga zo'n tragere versie daarvan doen met af en toe keren en een beetje meer intuïtief en zien wat het geeft. Een beetje ervaring op doen, vooral met dat proces om te zien of dat een plaats zou kunnen hebben op ons bedrijf.
Ja. Van compost kunnen we misschien even overgaan naar agroforestry.
Mm-hmm.
Je hebt soms gebrek aan materiaal, zeg je, om te composteren. In hoeverre kan agroforestry op de schaal van een tuinbouwbedrijf een interessante bron zijn van organische koolstof die je dan in een compoststroom kan verwerken?
Ik heb me niet veel verdiept in het agroforestry verhaal, omdat wij helaas door allerlei ruimtelijke ordeningbepalingen geen bomen mogen zetten zelfs op ons bedrijf. Dus we zitten in een beschermd landschappelijk zicht en moeten een open zicht blijven. En, Vlaams landschap, cultuurlandschap, waar heel wat vragen bij kunnen stellen. Maar dus wij hebben niet de gelegenheid om dat te doen zelf, maar ik weet dat veel collega's dat wel overwegen. Niet per se voor compost te maken of koolstof, maar vanwege de veel andere bewezen ecosysteemdiensten of positieve effecten. Dus hè, een beetje creëren van microklimaat, wat afkoeling onder de bomen, beperken van de sterke wind. En natuurlijk als plekken waar dat er natuurlijke vijanden kunnen nestelen dicht bij de geteelde bedden.
Ja.
We kennen allemaal de voordelen van agroforestry. Maar om op
nog niet allemaal.
Nee, maar ik bedoel. Maar om op uw vraag terug te komen, ik denk dan denk ik vooral aan Hagen, hè, en de Haaglandschappen. Eigenlijk, ik denk dat dat een beetje een Noord-Europees agroforestry model avant la lettre was. Van open velden met alle zonlicht vangen, eenjarige gewassen telen. Maar daar rond waren er altijd hagen die ook zeer multifunctioneel waren. Niet voor compost en haksel, maar wel bijvoorbeeld voor de broodovens te voorzien van kleinhout. En, maar ik denk hagen, want daar kunnen dingen zetten die heel makkelijk af te maaien zijn of te, heel wat biomassa van te oogsten zonder dat er schade is, terwijl het een hoop notelaars en appelbomen zijn in elke forest. Je gaat niet zomaar alles van takken eraf halen. Dus
jullie mogen geen bomen zetten omwille van landschappelijke ruimtelijke ordening?
Ja.
Wou je er wel zetten?
Tuurlijk, zeker. Wij hebben amper ergens schaduw in ons en de wind heeft vrij spel. En
omhagen mocht ook niet?
We hebben een beetje...
Het vak is tussen... dat het eerste wat CSA-bedrijven doen is omhagen, omdat ze geen drift van de buren willen.
Ja, we hebben hier en daar wel wat bloeiende, meerjarige stukjes haag gezet, maar het is geen continue begroeiing en het is zeker niet groot. Ja. We zijn wel omringd door bossen, maar dat zijn oudere beukenbossen, vooral bomen van een paar honderd jaar oud, die samengroeien, maar het heeft weinig effect op onze... Het is leuk om onder te gaan staan als het heel heet is, en daar zie je het klimaat dat een bomen-ecosysteem maakt, is echt een wereld van verschil.
We hebben even naar de praktijk gegaan, maar eigenlijk heb je nog niet verteld waar je... wat voor bedrijf je hebt.
Inderdaad.
Het is misschien wel interessant om daar toch even bedrijf, hoe wil ik daar mankracht afzet...
Dus ik ben medeboer op het Vijveld in Destelbergen, dichtbij Gent. Een CSA zelfoogstbedrijf, zuiver zelfoogst. Gestart door mijn collega Michiel in 2009. Dus hij was de tweede na Tom Trombeeks die ermee begon. Ik ben er 7 jaar geleden ingestapt. En we zijn ook er sterk in gegroeid en hebben eigenlijk een goed runnende, stabiele CSA, zou ik durven zeggen. Dat heeft te maken met het feit dat wij dicht bij de stad zijn van Gent. Dus altijd niet te veel moeite hebben om genoeg deelnemers te vinden. En op een leuke omgeving, dicht bij een stadskern, dat helpt ook natuurlijk. Het is er plezant. Dus we rekenen dan volwassen eenheden. hebben wij 400, zo'n klein 400 volwassen eenheden dat wij voorzien van groenten en klein fruit. Heel wat klein fruit ook. Mm-hmm. En wij beschikken over 5 hectare, dat wel redelijk meer is dan dat we effectief nodig hebben, maar dat komt goed van pas met onze ruime vruchtwisseling, waarvan 1/3 van de grond elk moment bedekt is met grasklaver. Dus er is heel veel groen, maar het is gewoon best wel laag, dicht bij de grond.
Ja.
Ja, en dat is ook grond dat van de landgenoten is. Dus we waren denk ik de pilootproject van de landgenoten voor de aankoop van ons grond. Omdat er ook weer die onzekerheid was van toegang tot grond, zoals veel bedrijven helaas ervaren.
Ja.
Dus op dat vlak, dat is voltooid geweest.
Ja,
we zitten safe op dat vlak.
Voorlopig.
Ja. Ja, zolang als alles goed gaat.
En is dat een inspanning geweest van de leden die er al waren?
Onder andere, dat was voordat ik was op het Wijveld terecht was. Dus dat is dankzij, denk ik, vooral door mijn collega Michiel zijn inspanningen en ook via onze deelnemers, die, waarvan ook een deel aandelen hebben gekocht, maar ook veel breder dan dat, is er solidariteit gevonden in mensen die daar zich in konden vinden. Dus we hebben chance gehad op dat vlak.
Bedankt voor het luisteren. Als je vanzelf op de hoogte wil blijven van nieuwe episodes, kies dan abonneren of subscribe in jouw podcast-app. Heb jij een mening, feedback of een goede suggestie voor een volgende gast? Spreek een bericht in via wervel.be/podcast. Ga in dialoog met Wervel VZW op Twitter, LinkedIn en Facebook.